Goedemorgen gemeente. Van harte welkom. Fijn dat u en jij bij deze eredienst aanwezig bent. We verwelkomen in het bijzonder onze gasten hier in de kerk en online en we weten ons verbonden met iedereen die met ons meeluistert. Deze dienst staat in het teken van de opening van het winterwerk en wordt geleid door dominee Van der Knijf uit Molenaarsgraaf. In verband met het overlijden van Rie van Veen wil ik u en jou vragen om indien mogelijk op te staan van uw zitplaats. Afgelopen donderdag 5 september is Maria van Veen, prinses Marijkeweg 14C, op 91-jarige leeftijd overleden. Rie van Veen is in Ameide bekend als Tante Rie. Komende dinsdag is de afscheidsdienst. Die begint om 10 uur in verenigingsgebouw De Hoven. Na de begrafenis is er gelegenheid om de familie te condoleren. We wensen de achtergebleven familie Gods kracht en vrede toe in deze week van rouw en afscheid. We willen in een moment van stilte Rie gedenken. U en jij mag weer gaan zitten. Op dinsdag 10 september gaan Gerrit en Marianne de Lange en Gerco en Marijke van Middelkoop een bezoek brengen aan onze zustergemeente in Kopenhagen. Met giften en materialen en geld gaan ze met 2 auto's volgeladen naar Roemenië. Na eerdere bezoeken in 2015 en 2016 hopen ze op mooie ontmoetingen met Florin, Rut en de gemeente. Wilt u de genoemde gemeenteleden in uw voorbeden gedenken? Iedereen is van harte uitgenodigd om straks na de dienst koffie, thee of fris te drinken in De Hoven. Kinderen van 4 tot 8 jaar zijn welkom in de bovenzaal. Jeugd vanaf 9 jaar kan zich verzamelen bij de ingang van De Hoven en gaan met Arjan naar Slot Hellaar. Voor de allerkleinste is er oppas in De Hoven. Na meerdere verkiezingenronden is het afgelopen seizoen niet gelukt om er nog 2 vacatures wijkouderling ingevuld te krijgen. Dat betekent dat al geruime tijd 2 wijken pastoraal niet goed kunnen worden bediend. De wijkouderlingen van de overige wijken krijgen dit met elkaar ook niet verantwoord ingevuld. Er kan, ondanks de urgentie die er vaak in elke wijk is, weinig duurzame pastorale aandacht en pastorale zorg worden gegeven in de vakante wijken. Als dat wel gebeurt, kan daarvoor vaak zelf aan de eigen wijken niet goed de nodige aandacht gegeven worden. De kerkraad is zich er te degen bewust van haar verantwoordelijkheid voor de pastorale zorg in de gemeente. Echter, via de huidige weg van dubbeltallen en verkiezingen is het niet gelukt om invulling te geven aan de noodzaak om pastorale hulp te kunnen bieden. Om deze reden heeft de kerkraad in de vergadering van 5 september besloten om deze vacatures nu in te vullen via de weg van benoemingen. In de 6-jaarlijke stemming heeft de gemeente aangegeven om de huidige vorm van verkiezing aan te houden. Dit besluit kan pas na een jaar worden heroverwogen. Het proces om tot een heroverwoging te komen moet zorgvuldig worden voorbereid en daar is tijd voor nodig. Tijd die er nu niet is. Na het invullen van de 2 openstaande vacatures via de weg van benoeming zal de kerkraad de voorbereiding starten om de gemeente voor te stellen om structureel via benoemingen kerkraadsleden te vinden. In de tussenliggende tijd kan dan wel de benodigde pastorale zorg en aandacht worden gegeven aan hopelijk alle pastorale wijken. De kerkraad zal gebruik maken van de bestaande lijst met de door u ingediende namen om broeders te benaderen. We hopen dat u begrip heeft voor de stappen die de kerkraad heeft besloten te gaan zetten. De gemeente zal via de bekende wegen op de hoogte worden gehouden. In deze dienst zullen de volgende collecten worden gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede is bestemd voor onderhoud en verduurzaming gebouwen en de uitgangscollecte is bestemd voor pastoraat, vorming en toerusting. We bevelen de inzameling van de gaven van harte bij u en jou aan. Nu zal eerst de aftermovie van World Servants reis naar Bolivia worden getoond. En daarna vangen we de dienst aan met het zingen van enkele liederen. Aansluitend is er ruimte voor persoonlijk stilgebed. Namens de kerkraad een goede en een gezegende dienst toegewenst.
I'm just tries are outside the line. We've been conditioned to not make mistakes, but I can't live that way. Staring at the blank page before you, open up the dirty window, let the sun illuminate. Yeah.
Vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw aanwezigheid. Want alles is door u. En alles is tot u. Openbaar aan ons uw heerlijkheid. Vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw aanwezigheid. Want alles is door u. En alles is door. Onze Vader in de hemel, heilig is uw naam.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Leven in het licht van het Koninkrijk van God. Christen zijn in de praktijk van elke dag. Dat is allereerst een leven in verwondering en in dankbaarheid. God blijft trouw. Hij groet opnieuw met genade en met vrede. Ook als we het nieuwe seizoen weer mogen ingaan. Laten we het danklied zingen. Met lied 250, breng dank aan de eeuwige. Dankzeggen, dat doen we door zo samen te zingen. Maar we worden bovenal ook geroepen om dank te zeggen met heel ons leven. Met alles wat we doen en met wat we laten. Met waar we onze liefde aan geven en waar we ons van afkeren. En in dat leven van de dankbaarheid worden we gegidst en onderwezen als we luisteren naar de woorden van God, naar zijn 10 woorden, zijn geboden. Om zo voor hem te leven, in dank aan hem en in dienst aan de naaste. En als we die geboden horen, beseffen we dat we dat niet in eigen kracht kunnen. Maar dat we Gods hulp daar hard bij nodig hebben. Daarom zingen we na het horen naar de geboden van God, Psalm 19, de versen 4 en 6. Psalm 19, de versen 4 en 6, naar het gebod van God. Toen sprak de Heere de volgende woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. De 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, dat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Toen de Heer Jezus de vraag kreeg, wat is nou de grootste van al die geboden? Toen zei hij, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Laten we samen bidden. O machtige en barmhartige God, Vader in onze Heer Jezus Christus, wij willen uw naam loven. Uw naam loven om uw woord. Want wat ligt daar een kracht in? Uw woord is zo helder, zo scherp, zo genadig, dat het in staat is om hen die inzicht missen, echte wijsheid te leren. Uw woord is sterker dan de dwaasheid van de wereld, dan de dwaasheid van ons hart. Uw woord is in staat om ons te verlichten, om het duister uit ons hart en leven te verdrijven, om onze voet te richten op dat spoor van u, om ons vaste grond te geven, een veilig wandelen achter u aan, om ons volgeling te laten zijn. En zo maakt u door uw geest, door uw woord, ons rijker dan door fijn goud. Heere, laat ons dat zien. En vernieuw ons, bekeer ons. Want dat fijne goud van deze aarde, het trekt aan ons. Wij belijden voor u dat al dat aardse bij ons soms belangrijker wordt dan uw woord. Heere, vergeef het ons. En vernieuw ons door uw geest. Wij danken u dat u opnieuw spreekt, ook vanmorgen weer. Om ons terug te roepen waar dat nodig is. Om ons te bemoedigen en ons te bevestigen. Om die rijkdom van uw evangelie te laten schitteren. En zo weer te ontdekken wat echte waarde heeft. Maak ons door uw geest tot hoorders en tot daders van uw woord. Dit seizoen willen we daar in het bijzonder bij stilstaan. Bij horen en doen. Wij bidden u, laat het vrucht dragen voor u. Reinig ons. Reinig ons van zonde waar we ons niet van bewust zijn. Daar is het licht van u voor nodig. Dat we het door gaan krijgen. Reinig ons ook van zonden die we nog koesteren, vasthouden, tegen beter weten in. Leer ons om de zonde te haten en er van weg te vluchten naar u toe. Wilt u zo spreken, Heere God, tot ons allemaal, of we in de kerk zijn of thuis of vanaf een andere plaats mee verbonden. Spreek zo tot de kinderen die zo meteen naar de nevendienst gaan. En werk zo ook bij de allerjongsten, bij de oppas. Dat op al die plaatsen uw naam wordt groot gemaakt. Wij uw stem verstaan. En u zullen volgen. In geloof, bekering, lofprijzing en dankzegging. Dat vragen wij niet in onze eigen naam. Wij hebben u weinig te bieden. Maar wij bidden in de naam van Christus. Hij heeft gezegd, het is volbracht. En daarom naderen we met vrijmoedigheid. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Samen lezen uit de Efezebrief. Efeze 6, we lezen de versen 10 tot en met 20. De eerste helft van de Efezebrief heeft Paulus aan de gemeente voorgehouden hoe rijk ze is in Christus. En het buitelt over elkaar heen hoeveel God de gemeente geschonken heeft. Het kan niet op. En dan vanaf Efeze 4 gaat Paulus zeggen, maar als je nu zoveel van God gekregen hebt, leef daar dan ook naar. En nu helemaal aan het einde van de brief, hij heeft er lang mee gewacht, maar komt er nog een waarschuwing bij. Je hebt niet alleen een medestander in God, er is ook nog een tegenstander. En ga daar nou ook wijs mee om. Dat gedeelte lezen we samen, Efeze 6, de versen 10 tot en met 20. Daar horen we het woord van God als volgt. Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest, en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, dat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken. Tot zover de lezing uit het woord van God. Mogen onze gaven geven. Dan zingen Psalm 119 vers 65 als een verlangend lied dat God zijn woord zo gebruikt voor morgen. Psalm 119 vers 65. Nadat we dat gezongen hebben, zullen de jongste kinderen naar de nevendienst gaan. En mogen de wat oudere kinderen naar voren komen. Misschien hebben jullie het op het blad al gezien wat er was voor jullie. Maar ik heb een plaat ook meegenomen. Wat zie je op die plaat? Wat staat erop? Een ridder. Wat doet een ridder? Die vecht tegen de vijand, ja. Hij heeft allerlei mooie dingen bij zich, hè? Waarom heeft hij al die dingen bij zich?
Dat hij gaat winnen, dat hij andere mensen kan verslaan.
Ja, dat hij anderen kan verslaan, hè? Dat hij gaat winnen. Dus die spullen die heb je alleen als er ook een vijand is. Dan heb je ze nodig. Nou gaat het vandaag ook over een gevecht, maar niet over een gevecht tussen mensen. Het gaat ook niet over gewone wapens, die zie je hier wel, maar het gaat over een geestelijke wapenrusting, geestelijke wapens. Wie zou dan de vijand zijn, denk je, als het gaat over een geestelijk gevecht? Dus niet zomaar tegen mensen, maar dat het iets te maken heeft met geloven. De duivel, ja, dat is wel een sterke vijand, hè? Ja, daar krijgen we wapens voor. We gaan het niet over alle wapens hebben vanmorgen, maar we gaan het eigenlijk hebben over het enige wapen van de wapenrusting wat bedoeld is om ook aan te vallen. Bijna alles is bedoeld om te verdedigen, maar er zit er eentje bij waarmee je ook kunt aanvallen. Welk wapen is dat? Met welk wapen kun je ook aanvallen? Met het zwaard. En wat wordt er met het zwaard bedoeld? Weet je dat toevallig? Heb je dat gehoord in de Bijbel lezen? Wat is het? Het zwaard als het gaat over het geloof. Als je dichtbij zit, dan kan je het lezen. Wat is het zwaard? Gods woord. Dus we moeten vechten met de Bijbel. Nou, stel je nou voor dat er zo'n ridder binnen zou komen hier, een echte. En ik had voor een van jullie ook zo'n wapenrusting meegenomen. En ik zou zeggen, nou trek het snel aan, want de vijand staat voor de deur. Je moet gaan vechten. Zou dat goed gaan, denk je? Zou je dat gaan redden? Zo'n ridder, als die hier binnenkomt en zegt tegen jou van, weet je, ik heb er ook eentje bij me, trek hem aan. Jij moet voor ons gaan vechten. Wie zou dat winnen?
De grote groep die aan kan vallen.
Ja, maar misschien zelfs als die alleen is, dan zou het misschien ook al wel een moeilijke klus zijn, hè? Dus ik zou het wel moeilijk vinden. Ik heb niet zo vaak zo'n wapenrusting aan. Dus wat moet je doen als je een kans wil maken om zo'n gevecht te winnen? Hoe word je een goede ridder? God vertrouwen. Maar als het over een gewoon gevecht gaat, zo tussen twee mensen, hoe word je dan een goede ridder? Ja, als je het allemaal bij je hebt, dan moet je er misschien ook nog iets mee gedaan hebben. Als ik zo'n potje moest vechten, dan zou ik zeggen, jongens, wacht in ieder geval nog een weekje. Dan ga ik nog even heel hard... Heel hard oefenen. Ik moet me trainen om zo'n gevecht te kunnen voeren. Dat gaat niet vanzelf. Hoe kunnen we ons nou trainen om het gevecht van het geloof te voeren? Hoe oefen je je nou om te vechten tegen het kwaad? Je hebt al heel vaak geoefend hoor, maar misschien had je het niet door. Elke keer als je bezig bent met de dingen van de Heere God, ben je aan het oefenen. Vanmorgen oefenen we in de kerk. Je oefent met de clubs van de kerk. Je oefent als je thuis uit de Bijbel leest. Als het op school over de Bijbel gaat. Dat zijn allemaal momenten waarop we ons oefenen om te kunnen vechten tegen de vijand. En weet je, vandaag is het begin van het winterwerk. En er komt weer een heel seizoen aan met allemaal dingen in de kerk. Clubs en zo. Om je te oefenen. En weet je wat nou dom is voor een ridder? Als die er niet is, als er geoefend wordt. Want dan moet hij op een gegeven moment vechten. En dan denkt hij, oh ja. Hoe ging dat ook alweer? En daarom is het belangrijk dat we oefenen als het kan. Daarom is het goed dat je er bent. En we gaan zo meteen ook oefenen. Als we luisteren naar de preek. We oefenen als we zingen. En we gaan er zo meteen ook een kinderlied over zingen. Dat we het altijd nodig hebben dat de Heer Jezus bij ons is. Dat is een oefening om te vechten tegen de duivel. We gaan dat samen zingen. Jullie mogen je plekje opzoeken. En dan gaan we zingen als een oefening. tekst voor de verkondiging is Efeze 6, vers 17b. Neem het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Dat is meteen ook het thema voor de verkondiging. Neem het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Na de verkondiging luisteren we naar een lied dat door de muziekgroep zal worden gespeeld en gezongen. Daarna zingen we Psalm 33, de versen 5 en 6. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ik ben er zeker van dat een van de belangrijkste oorzaken voor de ernstige situatie van de kerk in onze dagen ligt in het feit dat de duivel vergeten is. Het is een uitspraak van de bekende 20e eeuwse Britse arts en predikant Martin Lloyd-Jones. Hij streed tegen een liberale theologie in zijn dagen. De duivel was vergeten. Er werd nog gesproken over God en over geloof. Er was aandacht voor. Dat werd ook nog wel gevoed. Maar het was een geloof alsof er geen vijand was. Reken jij met een vijand? En als je nu kijkt naar je leven van elke dag, waaraan kun je dan zien dat je je beseft dat er een vijand is en dat je er tegen strijdt? Het moet wel een schok geweest zijn voor de gemeente van Efeze, dit laatste gedeelte. Het is een heerlijke brief, de Efezebrief. Als je hem begint te lezen, dan word je er blij van, enthousiast, dankbaar. Wat een gaven heeft God in Christus gegeven aan de gemeente. Het kon niet op. En vanuit alles wat God in Christus gaf, mocht die gemeente gaan samenleven. Als man-vrouw. In het gezin als je dat kreeg. In de samenleving. En heel dat leven werd vernieuwd. Het werd anders. Het werd gevuld met Christus. Het was haast niet te bevatten, zo groot en heerlijk als Paulus het schetst. Maar dan opeens, je zit daar in de kerk. Er is een brief binnengekomen van Paulus. En je zit te luisteren. Er wordt zo van begin tot einde doorgelezen. En zo heerlijk als het is, opeens schuif je wat ongemakkelijk op je plek. De duivel. Opeens gaat het over listige verleidingen, over strijd tegen machten in de lucht, wereldbeheersers van duisternis, het kwaad in de hemelse gewesten. Heerlijk om schouder aan schouder te staan bij de sport- en spelavond bij de manege. Om te fietsen, een barbecue en een sing-in. Dankbaar om het samen enthousiast weer op te pakken na een periode van wat rustiger gemeente zijn. Om samen te gaan focussen op dat praktische leven van het geloof. Jacobusbrief, Efezebrief. Maar opeens krijgt het een wending. Wapens en strijd. Ook dat hoort bij geloven en doen. Dat je je bewust bent van die grote tegenstander. Dat het christenleven strijdend leven is. De Jacobusbrief zal dit seizoen regelmatig langskomen. Het is realiteit. We hebben een heftige vijand. Het zijn duistere machten die optreden in het geniep. Soms heel hard en helder, soms heel zacht en sluipenderwijs. Alsof je in zo'n politieserie zit. En je let op de regisseurs. Soms de good cop, soms de bad cop. Of wat klassieker gezegd. Soms komt de duivel op klompen, maar vaker op kousenvoeten, onholbaar, en opeens staat hij er. Het is alsof Paulus de gemeente in één keer met beide benen op de grond zet. Hoe heerlijk dat evangelie ook is. En hoe een rijkdom God in Christus ons geschonken heeft, ga niet zweven. Je hebt een vijand. Het is geen luxe om een wapenrusting te hebben. Zoiets voor in de kast. Zo van, stel je nou voor dat er ooit nog wat gebeurt. Het is een bittere noodzaak. Onderschat de vijand niet. Dat is levensgevaarlijk. Het is een gevecht ook van man tot man, vrouw tot vrouw. Beeld uit vers 12 is een beeld wat niet gaat over oorlog zoals we dat vandaag in het nieuws veel zien. Op afstand, artillerie, drones, raketten, radar. Tijd om de schuilkelders nog op te zoeken. Nee, het gaat hier over een gevecht van man tot man in de loopgraven. Je staat kort op elkaar, het is leven of dood. Het enige wat je hebt is je schild en is je zwaard. En je vijand staat gewoon binnen die meter. En het gaat erom. Je kunt niet uitwijken. Je kunt niet vluchten. Het is niet zo dat je een briefje krijgt, een appje krijgt. Wees klaar. Morgen komt de duivel. Maar hij kan er elk moment staan. En daarom zegt Paulus, moet je er elk moment klaar voor zijn. Daarom moet je dag en nacht die wapenrusting dragen, want je weet niet wanneer je hem nodig hebt. Het is wel opvallend, want in het eerste deel van de brief schrijft Paulus er heel uitgebreid over dat Christus heeft overwonnen. Hij is de sterkste. Het kruis en de opstanding. Hij heeft de macht van die machten gebroken. Hij is er ver boven geplaatst in de hemelse gewesten. De heerlijkheid die Christus nu heeft. Hoe kan het dat wij dan nog zo moeten vechten? Het is het beeld van de overwonnen soldaten die zich terugtrekken. Maar vaak, zo leert de geschiedenis, tijdens het terugtrekken nog proberen te verwoesten wat ze kunnen. Die idee ligt achter ons. Het werk van Christus. Maar 4D, de wederkomst wacht nog. En tussen die dagen leven wij. Een periode van taaie weerstand van een gebroken vijand. En die weerstand die vraagt om moed, om inzicht, om geloofsenergie. Het is wel goed om te zien trouwens wat Paulus hier zegt. Hij zegt niet, nou moet je opstaan en nou moet je de strijd aangaan en nou moet u de duivel verslaan. Je moet hem overwinnen. Nee, Paulus zegt het, je moet je verdedigen. 4 keer klinkt datzelfde werkwoord, je moet stand houden. Daar gaat het om. Zorg dat de boze je niet alsnog te pakken neemt, nu Christus de strijd voor u gewonnen heeft. Laat je niet verlokken en verleiden. Zorg dat hij je niet weg kan trekken achter dat spoor van Christus weg. Verlies niet wat je hebt. Daarom zijn die wapens van de wapenrusting ook bijna allemaal verdedigende middelen. Je hoeft niet in de aanval. Maar sta vast in het werk van Christus. Enkel een kort zwaard. Als aanvalswapen. Het gaat over stabiliteit. Christelijke stabiliteit. Het gaat om de vraag of u kunt stand houden. En met de start van het winterwerk, hoe de gemeente je daarbij kan helpen. Als een trainingsruimte, als een oefenruimte, als een samen vechten tegen de vijand. Als een samen stand houden, als je krachten delen, je krachten bundelen. Wel belangrijk om te zien trouwens. Ik denk dat dit het belangrijkste en in ieder geval het bekendste gedeelte van de Efezebrief is. Als je mensen vraagt waar gaat de Efezebrief over, dan komt dit vaak naar voren. Ja, de geestelijke wapenrusting. Dat is wel iets wat gevaarlijk is. Want zomaar kan het beeld ontstaan dat christenleven vooral iets is van een nerveuze en van een spannende worsteling. Want het is een gevecht. En je kunt er gestrest van raken. Kan ik dat wel? Haal ik dat wel? En voor je het weet wordt dat standhouden, dat vechten, wordt de kern van christenleven. Maar in de Efezebrief is het niet de kern. Heel dat tweede deel van de Efezebrief gaat over wandelen, over een waardige wandel. Een wandel die past bij de roeping die je kreeg van Christus. Laat het beeld van strijden niet zo groot worden dat je dat vergeet. De kern van onze roeping ligt niet in de strijd tegen de vijand, maar in het wandelen met God. Die ons tot vrienden gemaakt heeft, schrijft Paulus, dankzij het offer van Christus. En die balans heeft ook de Jacobusbrief. Het gaat daar vaak over strijd. Over gevaar. Maar altijd tegenover die diepere toon en die hogere roeping van het leven in woord en daad met Christus. En daar moet je in blijven, daarin moet je stand houden. En dat vergt liefde, opofferingsgezindheid, een focus op Christus en ook een strijd tegen de vijand. Misschien denk je, ja, dat is nogal wat. Ik in gevecht met de duivel. Oh ja, dat is vrij kansloos. Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar opnieuw, wanneer begint Paulus over het gevecht? Aan het einde van de brief. Hij heeft hiervoor 5 hoofdstukken lang de overwinning van Christus bezongen. En alleen als je dat scherp hebt, dat Christus heeft overwonnen en dat hij door zijn geest de gemeente daarin laat delen, alleen dan kun je die wapenrusting goed opnemen. En dan mag daar ook iets van een heilige ontspanning in komen. Het is niet mijn strijd tegen de vijand, maar ik schaar me aan de zijde van Christus die overwonnen heeft. En in hem kan en wil ik stand houden. Je wordt pas geroepen tot de strijd vanuit dat diepe besef van de rijkdom en de winst van Christus. Straks heb je die wapenrusting ook niet meer nodig. Die wapenrusting is maar voor even. In de hemel krijg je geen harnas, maar een feestkleed. Daar gaat het naartoe. Maar voor nu, dag en nacht, de wapenrusting. Terwijl je wandelt, werkt en slaapt. En zo mag je dat gevecht aangaan. Niet in je eigen kracht, verstien, word gesterkt in de Heere en de sterkte van zijn macht. Daar worden grote woorden over kracht gebruikt. En dat is eigenlijk een echo van Efeze 1, vers 19 en 20. En daar ging het over de kracht van God. En Paulus die bundelt daar alle woorden uit zijn tijd en uit zijn taal. Die gaan over kracht, energie, macht, kracht. En die zet die allemaal achter elkaar om te zeggen, als je het nou hebt over de kracht van Christus, dan is er eigenlijk geen woord beschikbaar wat laat zien hoe machtig die kracht van Christus is. En nu zegt hij, word nou in die kracht gesterkt. Dus bron bij Christus, drink daaruit uit die bron en ga dan de strijd in. Word vervuld met de geest, schrijft hij een hoofdstuk eerder. Een wapenrusting van God. Je moet niet je eigen wapenrusting bij elkaar gaan rapen. Je hoeft zelf de strijdtactieken niet te bedenken. Je mag vechten met wat God je geeft. Neem het zwaard van de geest. Dat is Gods woord. nemen. Er staat eigenlijk een werkwoord wat je beter nog zou kunnen vertalen met aannemen. Neem het zwaard van de geest aan. Ontvang het zwaard van de geest. Het is zelfs niet iets wat je zelf moet oppakken, maar het wordt je aangereikt. Je hoeft alleen maar ontvanger te zijn. Heerlijk dat het winterwerk weer start. Zonder dat je er veel voor hoeft te doen, zijn er talloze momenten waarop het woordje wordt aangereikt. Het enige wat je hoeft te doen, is het te ontvangen. Er te zijn. Te participeren. Je hoeft niet zelf dat ritme vast te houden, niet je eigen weg te zoeken. Het wordt je gegeven in de gemeenteagenda. Ik laat het geheel van de wapenrusting nu wat rusten. We zoomen in op dat zwaard. Het woord. Het Grieks heeft twee soorten zwaarden. Twee verschillende woorden ook daarvoor. Het ene is het lange aanvalswapen. En het andere is eigenlijk een kort zwaardje, zou ik kunnen zeggen. Een dolk. Voor de man tegen man gevechten. En die dolk die werd gebruikt dus als je heel dichtbij de vijand was. Om je te verdedigen en om aan te vallen. Het gaat over hele directe confrontaties. Een strijd op leven en dood. Het spant in het leven van de gelovigen. Christen zijn is geen saai leven. Absoluut niet. Het is een spannend leven. Allereerst omdat je mag leven met Christus. En dat is altijd weer verrassend. Genadig. Wonderlijk. Maar het is ook een spannend leven omdat je een serieuze vijand hebt. Als je weinig doet met geloof. Oh, dan zal de duivel ook weinig inzet tonen. Hij heeft het helemaal niet nodig. Maar als Christus voor je gaat leven. En hoe meer hij voor je gaat leven. Hoe meer de duivel te bevechten heeft. Strijd is dus geen slecht teken. Misschien moet je wel zeggen geen strijd. Dat zou wel eens een slecht teken kunnen zijn. Het is het zwaard van de geest, dat wordt er nadrukkelijk bij gezegd. Hij geeft het je, hij reikt het je aan. Je hoeft geen eigen wapens te smeden. God weet wat je nodig hebt. Ik denk aan Lucas 12, de Heer Jezus in gesprek met de discipelen. En hij bereidt ze eerlijk voor dat er momenten komen dat ze zullen staan voor machten en overheden. En dat ze ter verantwoording worden geroepen. En dat ze zich zullen moeten verantwoorden, moeten uitleggen wat ze eigenlijk aan het doen zijn. En dan zegt de Heer Jezus, wees niet bezorgd hoe of wat je ter verdediging moet zeggen. De Geest zal u in dat uur leren wat u zeggen moet. Hij reikt je woorden aan. En dan zegt de Heer Jezus daar dus bij, dat is een woord om je gerust te stellen. Hij reikt je Gods woord aan. De schrift. Het woord als het instrument van de geest bij uitstek. Als Gods geest werkt, dan doet hij dat zo vaak via het woord. Dat hij je daar inzicht in geeft. Dat hij woorden bij je op laat komen, boven laat borrelen. Dat je in situaties zit en denkt, hier gaat het over. Dat er een liedtekst boven komt. Dat er een psalm in uw gedachten terugkomt. Dat je zegt, dat is het, dat wordt hier nu gevraagd. Of dat je voelt, er wordt aan me getrokken, maar je kunt er tegen inzingen. Het woord. Een kracht van God tot zaligheid. Levend en krachtig, scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Er is geen wapen zo geschikt als het woord van God. Jongens en meiden, ik zei net tegen jullie, als ik zo'n gevecht zou moeten voeren met een harnas en met een zwaard, en er zou iemand bij mij komen die zou zeggen, wij gaan een wedstrijd doen, dan zou ik zeggen, geef me even de tijd. Wanneer is het gevecht? En ik zou mijn agenda pakken en ik zou er heel erg veel uit gaan schuiven. Dit niet. Is nou even niet belangrijk. Ook niet belangrijk. Ja, dat is wel belangrijk, maar niet zo belangrijk. En ik zou zorgen dat mijn agenda heel leeg werd. En ik ging iemand zoeken die heel goed kon zwaardvechten. En ik zou zeggen, alsjeblieft, ik heb je nodig. Ik moet vechten. Maar wie leert het mij? Weet je, jongens en meiden, dat moet je doen met de Bijbel. Je moet je agenda pakken, je moet er heel veel uitvegen wat niet zo belangrijk is. En je moet naar iemand toe gaan waarvan je zegt, dat is iemand die kan mij leren om te leven met God. En ik hoop dat je dan bijvoorbeeld denkt aan papa of mama. Ik hoop dat je dan denkt aan een clubleiding. Ik hoop dat je dan denkt aan een clubavond. Dat je zegt, ik ga heel veel uit mijn agenda schrappen. Er zit veel te veel in. Die avond is club. Misschien moet je in plaats van club gewoon maar opschrijven training. Want trainingen, daar gaan we meestal wel naartoe. Bij clubs kunnen we altijd nog denken, nou ja, is het deze week echt belangrijk? En oefen je in het woord. Je hebt het nodig. Weet u wie er het meeste thuis was in dat woord? De Heer Jezus. Het waren niet de beste omstandigheden toen hij in de woestijn zat. 40 dagen en nachten. Honger. Er zijn situaties waarin je makkelijker weerstand biedt tegen een broodje dan dat. Maar hij was thuis in het woord. En zodra de duivel ook maar iets zei, wist hij met welk woord van God hij dat kon weerstaan. Wat hij er tegenin moest brengen. Direct kon hij dat zwaard oppakken en wees hij naar teksten uit Deuteronomium. En zei hij, nee, er staat geschreven. Hij had zich goed geoefend. Het waren niet de beste omstandigheden waarin hij moest vechten tot het einde toe aan het kruis. Kom dan van het kruis af. Maar hij kende het woord en aan het kruis bad hij met de psalmen. Als je Efeze 5 legt naast Colossense 3... dan zou opvallen dat die twee hoofdstukken bijna helemaal synchroon lopen. Je kunt ze bijna letterlijk naast elkaar leggen. Maar waar Efeze 5 vers 18 heeft, wordt vervuld met de geest. Daar zegt Colossense 3 vers 16, op diezelfde plek laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Dat ligt dus heel dicht tegen elkaar. Vervuld worden met de geest. En het woord van Christus dat in rijke mate in je woont. Dat is onze roeping. Dat is essentieel deel van praktisch christen zijn. Van geloven en doen. Je vullen met het woord. Met de Heilige Geest als je militaire trainer. Eerlijk met die schriften omgaan. De Amerikaanse evangelist Dwight Moody, de 19e eeuw, die preekte eens over deze tekst en toen hield hij het de gemeente voor. Dat ze eerlijk moest omgaan met de schrift. Want, zei hij, de schrift is een machtig wapen, maar weet je ervan bewust dat een verminkte Bijbel is als een gebroken zwaard. En hij hield het ze voor. Ga eerlijk om met de schrift. Lees hem in zijn geheel, in zijn breedte, met zijn stemmen en zijn tegenstemmen. En laat je erdoor gezeggen. Je zwaard moet gescherpt worden, niet gebroken. Terug naar die vraag van Lloyd-Jones. Dat de ernst van de situatie van de kerk in zijn dagen kwam, omdat men de duivel was vergeten. Hoe kun je nou zien of jij rekent met de duivel als tegenstander? Ik denk dat het niet zo moeilijk is. Denk als je eerlijk naar jezelf kijkt dat je het prima weet. Volgens mij hoeft u alleen maar te kijken naar hoe u omgaat met de Bijbel. Dat zwaard van de geest. Of je het aanneemt, of je erin traint, of je erin thuis geraakt bent, of je verlangt om daarin te groeien, of dat je het ook wel makkelijk laat liggen. Zo mooi als je dan doorleest, naar vers 18 van Efeze 6. Dan komen er geen aanvalstactieken na de wapenrusting, geen strijdplannen, geen militaire pep talk. Maar dan wordt er gezegd, neem nou die wapenrusting en wees voortdurend in gebed. Een geharnaste christen is een bidder. Misschien kent u de film War Room. Het gaat over een echtpaar, aan de buitenkant ziet het er prachtig uit. Geslaagd en gelukkig. Pijnlijk. Hoe vaak huwelijken vandaag daarop kunnen lijken. Achter de voordeur is het een ander verhaal. De vrouw van het echtpaar Elisabeth ontmoet een wijze oudere christin. Die leert haar om niet tegen haar gezin, maar voor haar gezin te strijden door te bidden. Geen snel gebed, maar de diepe concentratie op God. Op je knieën ben je als gelovige onoverwinnelijk. Die combinatie, het woord en het gebed. En zo roep ik weer toe op, neem het zwaard van de geest. Dat is Gods woord en je zult stand houden. Oefen je samen dit seizoen. Scherp elkaar op en ga samen op de knieën. Dan zal Gods geest je thuis brengen. Zoals Paulus de brief afsluit. De genade zij met allen die onze Heer Jezus Christus in onvergankelijkheid liefhebben. Amen.
Thank you. goedemorgen. Wij hebben vanmorgen het verhaal gehoord. Ja, het was een heel moeilijk verhaal over een balk en een splinter. En dat gaat er eigenlijk om. Ja, weet jij het nog, Siewe?
Nee, ik weet het niet meer.
Dus weet je, het is echt heel moeilijk, hè? Dat we niet te veel lelijke dingen moeten zeggen over andere mensen. Omdat we zelf ook wel eens verkeerde dingen doen. En daar ging het om.
En dat is niet alleen moeilijk om uit te leggen, maar ook om te doen. Om het waar te maken. We gaan samen danken en bidden. We zullen onze gebeden besluiten met het Onze Vader. Laten we samen bidden. Trouwe Heer in de hemel. Wij danken u voor het woord. Als het zwaard dat u ons geeft. Wij danken u voor uw geest. Die ons oefent voor de strijd. Wij danken u dat we mogen weten van u, Heer Jezus Christus, die overwonnen hebt en de overwinning deelt. Geef en vermeerder ons geloof. Oefen ons te strijden en zegen daartoe alle ontmoetingen die we in dit nieuwe seizoen hopen te hebben. Laat het trainingen zijn die opbouwen. Laat het dienen tot opbouw en uitbreiding van uw koninkrijk. En geef dat het mag bijdragen aan de afbreuk van het rijk van de duivel. Leer ons stand te houden in uw naam. Heer, wij bidden u dat u bij ons bent in alle dingen die ons bezighouden. Wij zeggen u dank voor alle mooie en goede dingen. Wat is het veel? Wat bent u trouw? Wat zorgt u goed voor ons? Wij bidden u ook voor dingen die ons hart bezwaren, die ons verdriet geven en zorg. Dingen die ons raken en ons verwarren. Wij bidden u voor hen in de gemeente die verdrietig zijn. Voor hen die rouw dragen. In het bijzonder bidden wij om uw ontferming voor de familie van zuster Maria van Veen. Wat u ze geven, wat nodig is deze week. Om afscheid te kunnen nemen. U zegt, mijn genade is voor jullie genoeg. Laat er genoeg genade voor hen zijn. Wij bidden u voor hen die ziek zijn. Die het lichamelijk of mentaal moeilijk hebben. Wees bij hen die te maken hebben met chronische ziekte. In wat ze daarin nodig hebben. En in nabijheid van mensen. Heere, oefen ons als gemeente. Om te gedenken, om er te zijn. En niet te vergeten. En oefen ons boven alles. Of we nu ziek zijn of gezond. Te zien dat u ons nooit vergeet. Heer, wees ook met hen van wie we de zorgen niet noemen, de namen niet noemen. Het is bij u bekend. Laat daarin troost gevonden worden. Wij bidden u voor Gerrit en Marianne de Langen, Gerco en Marijke van Middelkoop. Als ze een bezoek gaan brengen aan de zustergemeente in Kopetseni. Laat het tot eer van u zijn, tot opbouw van de gemeente. De gemeente daar door wat we met hen mogen delen. Maar laat het wederkerig mogen opbouwen door wat zij daar ook weer ontvangen. Aan zicht op u, aan geestelijk leven, aan inspiratie om het hier met ons te delen. Zegen het werk van de familie Oudshoorn in Namibië. Wij bidden dat het onderwijs zijn vrucht mag afwerpen. Om groei ook daarin. We bidden voor het werk in de Sloppenwijk. Laat door barmhartigheid en ontferming heen het hart van u geproefd worden. Wees ook met de kinderen die weer naar school gaan. Laat het daar voor hen ook goed zijn. Ook in de uitdagingen die dat soms geeft. Om in een ander land naar school te gaan. Geeft u ze wat nodig is. We bidden u voor de kerkenraad. Dat aan het begin van de dienst een zorg werd gedeeld met de gemeente. Dus de kerkenraad zoekt naar manieren om er pastoraal te zijn. Heer God, geef wijsheid. Wij bidden u als de opperherder dat u zorgt voor de gemeente, maar dat u ook geeft wat nodig is om in de gemeente het werk te kunnen doen. Wij bidden u voor het beroepingswerk, als ook die vacature er nog is. Heer, ook dat leggen we bij u. U bent het die roept en zendt. Zegen de kerkenraad en de beroepingscommissie met wijsheid, met inzicht, met geloof, met moed. En maak de wegen helder, tot lof van u. Wij bidden u ook voor de wereld. Het is uw wereld. Het zijn uw mensen. Heren, wat wordt er veel geleden op zoveel plaatsen. Soms zo zichtbaar voor ons, Oekraïne, Israël, Palestijnse gebieden. En wij roepen tot u om vrede die samengaat met recht. Om shalom, een vrede die ons idee van vrede overstijgt. Maar wij vragen dat ook voor al die door ons vergeten plaatsen. Die door ons vergeten mensen. Het leed waar we langs heen leven. Heere God, het is uw wereld. Wacht niet langer. Ze zucht. Kom alstublieft. We bidden u voor de ontmoetingen zometeen. Laat ze dienstbaar zijn. In het samenleven tot eer van u. Wij danken u voor het werk dat in de zomer in Bolivia gedaan mocht worden. Waar we iets van mochten zien. Er is gedeeld, er is ontvangen. Uw naam is er geloofd. En zo komen wij bij u met onze gebeden. Bidden wij om uw zegen voor deze dag. Blijf bij ons, Heere God. En spreek opnieuw tot ons. Niet omdat wij dat verdienen. Maar wees ons genadig. Dat bidden wij in de naam van uw Zoon Jezus Christus, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. We zingen het lied Ik bouw op u. straks ingaan. Nu nog onderweg. Maar niet zonder bescherming. Ga onder de zegenende hand van God. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.
Sing met ons mee.